De schriftlezing is uit Psalm 116. Psalm 116. Daar lezen we Gods heilig woord al dus. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, dies zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende: Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen, ik was uitgedeerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heer heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heer, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. Ach, Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon, uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging, en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften den Heeren betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Het woord God met de tekstvorm voor de prediking van deze avond, in deze uren van voorbereiding op het heilig avondmaal, vindt u in uw voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 116, en daarvan met name het 13e vers. Daar leest we Gods woord, onze tekst: Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. En gemeente, in de psalmen kijk je Gods kinderen recht in het hart, heeft iemand dat zo bijzonder mooi gezegd. In de psalmen kijk je Gods kinderen recht in het hart. Waarop een ander, een kind van God, antwoordt: het is eigenlijk nog rijker, nog dieper. In de psalmen kijk je eigenlijk God zelf in het hart. Want wie de Heere is en zijn wil voor zijn kinderen, en de wegende leidingen die hij menigmaal op de school der genade met zijn kinderen komt te houden. Ach, je vindt het op vele bladzijden van de Bijbel, dat is waar. Maar met name in de psalmen wordt ons dat menigmaal op zo'n bijzonder rijk en treffende wijze als voor ogen geschilderd en duidelijk voorgesteld. En daarom in de psalmen kijk je eigenlijk God zelf ten diepste recht in het hart. En gemeente, geldt dat van alle psalmen, heel het algemeen. Het geldt, dacht ik, van die bijzondere, bepaalde psalmen wel heel in het bijzonder. En een van die hele bijzondere psalmen is wel die psalm die wij vanavond samen gelezen, opgeslagen hebben. Psalm 16. Dat is een hele bekende, een overbekende, maar ook een zeer geliefde psalm. Wat zijn er al een kinderen van God geweest? En ze zijn er nog die hun eigen levens- en zielservaring, als het ware, in die 116e psalm op zo'n bijzonder rijke wijze vertolkt, onder woorden gebracht vinden, om zo te zeggen. Met name ook omdat die drie stukken, die drie grondstukken, die toch zo onmisbaar nodig zijn om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven, de kennis van de ellende, van de verlossing en van de dankbaarheid, ook in deze psalm zo bijzonder rijk en zo treffend tot openbaring komen. Wel nu, daarom is, dacht ik, die psalm 116 ook bijzonder geschikt in een uren
van voorbereiding op het heilig avondmaal. Zo de Heer wil even lezen, mag de aanstaande zondag de Desas Verbonds in uw midden weer aangericht staan. En hoe gaat dat, gemeente, als het avondmaal wordt? Het kan niet anders. Dat roept ook altijd vanzelf weer bepaalde vragen op. En dan ga je bezinnen op bepaalde vragen. Avondmaal. Wat is dat eigenlijk? Waarom is dat avondmaal eigenlijk? En ook voor wie? Voor wie is dat nu? Wie zijn nu volgende week hier in Middelharnis? Van hemels wegen. Niet maar kerkelijk gerechtigd dus. Maar van hemels wegen genodigd en gerechtigd. Om aan te zitten. Aan die heilige dis des verbonds. En dan kun je zeggen, Gods kinderen. De ware gelovigen. Diegenen die van dat leven der genade ook echt persoonlijk iets mogen kennen. Je zou ook kunnen zeggen, diegenen. Die alleen, maar die ook allen, die grond trekken ook van Psalm 16. In hun eigen leven, persoonlijk, bij ondervinding, mogen kennen. Je zou ook kunnen vragen, wat is eigenlijk de zin, de bedoeling, de betekenis van die heilige dis? Met welk doel heeft Heere Christus die dis als verbonds eigenlijk ingesteld? En dan kun je ook weer verschillende antwoorden geven. Dan kun je zeggen tot versterking van het geloof. Tot versterking van het ware, maar ook vaak nog zo bestreden en aangevochten en ingezonken geloof van Gods ware kinderen. Als ook tot beoefening en versterking van de gemeenschap ook. De gemeenschap met hem allereerst en ook met elkaar. En zo zou je meerdere dingen kunnen zeggen, maar één ding moeten we nooit vergeten, gemeente. Doe dat tot mijn gedachten, heeft er Jezus gezegd. Daar gaat het in het avondmaal allereerst om. Bovenal om. Om de gedachtenis van de Jezus Christus. En dan met name uiteraard de gedachtenis van zijn bitter lijden en sterven. Dat nu die dierbare borg zich tot verlossing en zaligheid van zijn schuldige volk zo diep heeft moeten vernederen. Maar ook zo nameloos diep uit enkel liefde, borgtochtelijke liefde heeft willen vernederen. En om in die weg, die dood des Heren, te verkondigen en zijn naam te belijden. Wel nu, daarom vanavond ook met name die tekst die we gelezen hebben. Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Waarom dat en hoe die dichter de beker der verlossingen opnemen zal. Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Waarom dat en hoe? De gemeente, het Psalm 116 is een lofpsalm, een dankpsalm. Er staat boven een danklied van een verloste. Het Psalm 116 is een psalm en de dichter de Heere looft en prijst uiteindelijk vanwege de wonder van verlossing en genade aan hem, schuldige zondaar, bewezen. Ik heb lief. Zo begint die psalm. Ik heb lief. Dat is die bijzonder rijke inzet van Psalm 116. En die inzet, die is als het ware ook de hele grondtoon die hele psalm van begin tot eind doortrekt en beheerst. Ik heb lief. Dat wil zeggen, ik heb de Heer lief. Ik heb God lief. En gemeente, oude jongens en meisjes, wat is dat om te beginnen? Altijd al een onbegrijpelijk wonder. Een, Een wonder van genade alleen als iemand dat echt met zijn hart zeggen kan en mag. Ik heb God lief. Want dan kun je zo wel zeggen en je kunt het zingen heel spontaan. God heb ik lief, maar is het waar? Is het waar? Want dat is geen vanzelfsprekende zaak, gemeente, dat iemand God lief heeft. Dat zeg ik. Dat is zelfs een onbegrijpelijk wonder. Want van nature heeft niemand God echt lief. In de wereld niet. Maar ook in de kerk niet. En van nature heeft ook niemand echt lust en behoefte en begeerte om met zijn hart de Heere te dienen. Zoals deze psalm ook zo heel duidelijk van spreekt. Als dat waar is. Ik heb de Heere lief. Dat is een wonder van genade. Dat is een wonder van wederbarende genade. Dat is vrucht ten diepste zelfs van de liefde Gods van eeuwigheid tot verloren zondaar. Johannes de apostel, de liefde, die mocht het getuigen. Wij hebben hem lief. En dat was echt. Dat was een zaak van het hart. Maar één ding had hij goed geleerd. En één ding leren al Gods kinderen goed op de school der genade. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gemeente, aan dat ik heb lief, ook hier in deze psalm, gaat een ander ik heb lief vooraf. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. De Heere heeft de zijne lief gehad van eeuwigheid. Lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom krijgen zij hem in de tijd ook lief. Echt, van harte lief, nee, niet volmaakt nog, dat weet ik. En ook dat kan weer bestreden en aangevochten worden, maar toch echt. Ik denk aan Petrus, die het zo verbeurd en die het zo verzondigd had. En die zijn meester zelfs vloekend en zwerend tot 3 maal toe had verlogen, maar toen de kernvraag hem gesteld werd. Hebt ge me lief? Toen kon hij er toch niet onderuit. Heere, zegt hij, gij weet alle dingen. Kijk er maar in. Ik heb niks voor u te verbergen. Dan heb je niks meer voor God te verbergen, gemeente. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Heere, gij weet alle dingen. En daarom weet u ook wie ik ben en wat ik gedaan heb. Daarom weet u ook mijn zonde, mijn schuld, mijn ontrouw. Daarom weet u ook dat ik u tot 3 maal toe vloekend en zwerend verloochend heb. Maar o lieve Heere, omdat u alle dingen weet, weet u toch ook dat ene, want dat hebt u er zelf ingelegd. Dat is uw eigen werk. Daarom weet u toch ook dat ik u toch lief heb. Dat ik ook ondanks al mijn zonde, mijn ontrouw, toch niet missen kan. Dat ik zonder u niet meer leven kan. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Gemeente, weet u wat dat is? Heel persoonlijk. Kijk, daar komt het ook met het oog op het avondmaal. Allereerst op aan. Deze dichter, die mocht dat zeggen. En dat niet zomaar. Maar hij wist ook waarom. Kijk, je kunt ook zo gemakkelijk zeggen, ik heb God lief. Hè? Of als gevraagd wordt, heb jij de Heer lief? Ja, ja, ik heb de Heer Jezus lief. Maar waarom dan? En dan staat de wagen vaak stil. Ik heb de Heer nu een keer lief. Ja, maar waarom dan? En hoe heb je dat dan geleerd? En waar komt dat dan vandaan? En ja, dan weet men vaak niet meer. Maar die dichter had het wel in een bepaalde weg geleerd. Hè? Ik heb lief. En dat gaat hij ook in die volgende versen vertellen. Wie die dichter geweest is, dat weten we niet eens. Men heeft wel eens aan David gedacht. Of aan Hiskia wel gedacht. Maar de Heer heeft het niet nodig gekeurd om het ons met zekerheid te zeggen. Dat is ook niet zo belangrijk. We mogen van die man het allerbelangrijkste weten van je, wat je van een mens weten kunt, dat hij God lief heeft. Dat is toch het voornaamste wat je van een mens kunt weten. Of niet? Al zou je nou nog zoveel van iemand weten. Maar dat weet je niet. Wat weet je dan nog? En al zou je niet van iemand nog zo weinig weten, maar één ding wel. Hij had de Heer echt lief. Als vrucht van die liefde Gods tot hem. Dat is toch de hoofdzaak. En dat die dichter dat hier zo spontaan zegt, ik heb God lief. Dat heeft een hele bijzondere achtergrond. Een persoonlijke achtergrond. De Heer heeft hem namelijk heel persoonlijk en concreet, en dat is een wonder van genade, uit een bijzonder grote nood en ellende verlost. Ach, wat dat precies geweest is bij die dicht van Psalm 16, die bepaalde grote nood waaruit de Heer hem verlost heeft, ook dat weten we niet met zekerheid. Men heeft als gedacht aan oorlogsgeweld of aan andere verdrukking of vervolging of wat ook. Dat is niet met zekerheid te zeggen, maar hoogst waarschijnlijk moeten we denken aan een hele ernstige ziekte van die dichter. Hij zegt, ik was uitgeteerd, zo ver is hij geweest. Hij heeft daar gelegen voor de poorten van de dood. Hij heeft daar gelegen op het randje van het graf, de dood voor ogen. En hij was uitgeteerd. En ondertussen, die man die had het zo ontzaglijk benauwd. Zie maar vers 3. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Of om het met de bereinde psalm te zeggen, zoals wij het ook gezongen hebben. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenis. Voelt u? Lichamelijk, ja, maar ook geestelijk, had die man het ontzaglijk benauwd gehad. En reken maar gerust dat het met name ook de last van zijn schuld en van zijn zonde geweest is. Die het met name zo bijzonder moeilijk en benauwd gemaakt heeft. Toen hij daar neerlag. Als in de banden van de dood. En voor de poorten van de eeuwigheid. De dood voor ogen. Te moeten sterven. En dan die ondraaglijke last van zijn schuld. En van zijn zonde. Weet u wat dat is, gemeente? Kent u daar iets van in uw eigen leven? Nee, dat behoeft niet op precies dezelfde wijze. Dat hoeft niet in de weg van een ernstige ziekte of wat ook. Daar gaat het niet om. Maar dat worstel uit de diepte met je schuld en met je zonde. Dat zondaar worden voor God. Maar gemeente, als dat op je afkomt, oh ja, als je op een ziekbed ligt. Maar ook al ben je kerngezond hoor. Maar als dat op je afkomt, en dan moet ik sterven. En dan kan ik elk ogenblik sterven. Maar o, mijn schuld, mijn zonde, dan krijg je daarmee te doen. En uit die banden van de dood komt er een roepen, een smeken om genade. Daarom dat eerste stuk, dat stuk van die ellende, nooit overslaan. En er komt ook een kind van God nooit mee klaar. Die gaat nog meer en meer en al maar dieper en dieper dat stuk van zijn schuld en van zijn zonde inleven en verstaan. Maar ook dat andere. Want gemeente, als iemand echt door God aan zijn schuld ontdekt wordt. En van hemelse wegen met zijn zonde te doen krijgt. En dat hij zo niet sterven kan, want dat is God ontmoeten. En zijn schuld en zijn zonde moet verzoend worden. Dan kan ik daar ook niet zo in uithouden. En dan kun je het ook niet leidelijk afwachten. Maar dan ga je ook verstaan dat volgde van die dichter. Maar, zegt hij. Maar ik riep de naam des Heren aan. O Heren, bevrijd mijn ziel. Och Heren, och wiet mijn ziel door u gered. Voelt u dat roepen, dat smeken om genade, om verzoening. Dat had die dichter geleerd. En in die weg, en dat was nu zo'n wonder voor die man. In die weg heeft die man het mogen beleven. Wat je hier verder leest in die psalm. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermde. Ik was uitgeteerd. Doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weer tot uw rust. Want de Heere heeft aan u wel gedaan. In die weg had de Heere uit die grote nood en dood verlost en mocht hij daarvan getuigen. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En daarom gemeente, tegen die achtergrond, omdat hij dat in zijn leven had mogen ervaren, komt hij het hier aan het begin van die psalm te getuigen. Ik heb u lief. O, die liefde van God, die vervult hem ook met wederliefde. En dan zeg ik weer vanavond, ook met het oog op het avondmaal, mogen we zo ook in ons eigen hart en leven iets kennen van die liefde. Van dat wij hebben hem lief. Omdat hij me eerst heeft lief gehad. Mag ik iets kennen van die schuld en van die zonde. Maar ook van die worstelingen om genade. En dat mijn oog geopend werd voor die rijkdom van verlossing. In die enige borg en zalig maak. En ik smaken en proeven mocht iets van die vergevende liefde Gods. In de Heere Jezus Christus. Dat is het grootste wonder wat er is. En als dat beleefd mag worden. Dat is net als hier met die dichter. Dan roept je het uit. Wat zal ik de Heere vergelden. Voor al zijn weldaden. Aan mij bewezen. Daar staat die dichter. En dat... Wat moet je nou goed zien, gemeente, dat wil zeggen. Die dichter die staat hier in het heiligdom in Jeruzalem. In de voorhoven van het huis des Heren. En nu is hij naar dat heiligdom in Jeruzalem gekomen met zijn familie en vrienden. Hij mag, ik zal haast zeggen, na zijn vreselijke ziekte voor de eerste keer weer naar de kerk. En daar staat hij nu in dat heiligdom. Voorhoven van het huis des Heren. En nu is hij naar dat heiligdom in Jeruzalem gekomen met zijn familie en vrienden. Hij mag, ik zal haast zeggen, na zijn vreselijke ziekte voor de eerste keer weer naar de kerk. En daar staat hij nu in dat heiligdom om de naam des Heren te danken voor dat wonder van genade aan hem bewezen. En om de naam des Heren aan te roepen. Eigenlijk staat er in de grondtekst. Om de naam des Heren uit te roepen. Om de naam des Heren te beleiden. Te erkennen. De Heere alleen heeft het gedaan. Gode alleen de eer. Nu is hij gekomen. Om de Heer te danken. Om de Heer ook een dankoffer te brengen. Ik zal u offeren. Een offerande van dankzegging. Maar hoe moet dat nu?
Hoe moet hij dat nu doen? Wat zal ik de Heere vergelden? Nou wil je de Heere zo graag danken. En maar die heeft niet gezegd, hij weet niet hoe dat moet. Hebt u dat wel eens? Zo verlegen onder de goede tierenheid des Heeren. Zo verlegen. Dat je niet op kunt. En dat je de Heere zou willen danken. En in het besef van je onwaardigheid en van je schuld en zonde. Dat je niet weet hoe dat nu moet. Omdat je die lieve God maar niet kunt danken. Zoals hij het zo waard is. En zoals je het in die ogenblikken ook zo graag zou willen. Dan blijft er maar één ding over. Hij zegt, ik zal de beker der verlossingen opnemen. En de naam des Heren aanroepen. En wat is dat nu? En wat bedoelt hij daarmee? En wat denkt die dichter hier aan bij die beker der verlossingen? Want u weet misschien, als dan iemand zo onder Israël met zijn familie en vriend in de tempel kwam, in het heiligdom kwam, na een ernstige ziekte of na een andere bijzondere zegen of weldaad van de Heer te hebben ontvangen. Ik zeg, en ik kwam dan met zijn familie en vrienden in het heiligdom om zijn dankoffers de Heer te brengen. Dan werd er ook een maaltijd, een gemeenschappelijke maaltijd gehouden. En aan die maaltijd ging dan de beker der verlossingen rond. En dan dronken ze allemaal uit die beker der verlossing. Onder het aanroepen, onder het uitroepen, het belijden van de naam des Heren. Dus om de Heren te loven en te prijzen. Voorwege dat wonder van zijn genade. Aan een schuldige zondaar bewezen. Of ook denk aan de paasmaaltijd. Elk jaar aan het Pascha. Als dan de paasmaaltijd gehouden werd aan het Pascha. Dan gingen er verschillende bekers rond. Meerdere bekers. Maar de hoofdbeker. Dat was de beker van de verlossing. Waarbij de huisvader dan in herinnering bracht. De geweldige wonderen van verlossing van het oude bondsvolk. Uit het slavenhuis van Egypte, voelt u? De beker der verlossing. Dat was dus die beek die met name sprak. Van de verlossende daden des Heren. Ondanks alle schuld en zonde van zijn volk. Tot zaligheid en verlossing. Van diepgevallen schuldige Adams kinderen. Wel nu met die dichter die denkt daaraan. Hij zegt, ik zal de beker der verlossing opnemen. Wat zal ik met Gods gunst overlaan die trouwe Heren voor zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. En roepen hem met blijde erkentenis aan. Dus die beker der verlossing opnemen. Als een getuigenis, als een belijdenis. Onder het uitroepen van de naam des Heren. Dat het de Heere alleen is die zijn genade bewezen heeft aan een schuldige zondaar. Wel nu gemeente, waar gaat het ook aan het avondmaal? Ten diepste eigenlijk andersom dan daarom. Dat opnemen ook van die beker der verlossingen. Onder het aanroepen, het uitroepen, het belijden, het loven en prijzen van die naam des Heren. Vanwege die verlossende daden. In dat dierbare bloed, in dat borgwerk. Van die gezegende Christus. Het avondmaal tot gedachtenis allereerst. Van dat bitter lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Dat avondmaal dat spreekt van die onbegrijpelijke zondaarsliefde Gods. Van die verlossende daden des Heren. Dat hij zelf nog een weg ontsloten heeft. In die dierbare borg en zaligmaker. De Heer Jezus Christus tot verlossing. Uit dat geestelijke Egypte van de zonde en van de dood. Ik zal de beker der verlossing opnemen. en de naam des Heren aanroepen. Wat een eeuwig wonder. Dat er een beker van de verlossing is. Wat een wonder. Dat de Heere een weg ontsloten heeft van eeuwigheid. Tot verlossing en zaligheid van schuldige zondaren. O, als dat openvalt voor dat volk van God. Dan is dat niet klein te krijgen. Wat zal ik de Heere vergelden. Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Zij zouden nooit naar de Heere gezocht en gevraagd hebben. Van hunzelf uit was er nooit een weg tot verlossing en zaligheid ontsloten geworden. Het is de Heere alleen. Alleen die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Nu, ik zal de beker der verlossing opnemen. En de naam des Heeren aanroepen. Voelt u? Dat is dus ook aan het avondmaal een zekere belijdenis. Een belijdenis openlijk voor God en mens. Een belijdenis allereerst van je schuld en van je zonde. Want laten we één ding nooit vergeten, gemeente. Die beker van de verlossingen ook aan het avondmaal herinnert ons aan een andere beker. Herinnert ons aan die beker in Gethsemane's hof. Aan die lijdensbeker. Die dierbare borg moest leeg drinken. Tot en met de laatste druppel. Om voor al de zijnen die beker der verlossing te verwerven. Dat is die lijdensbeker. Die tot de rand toegevuld was. Met die vrees kwam zo rechtvaardige toorn en straf van God. Vanwege mijn schuld. Vanwege mijn zonde. Dat was die beker gevuld met Gods toorn en gramschap die ik eigenlijk zou moeten leegdrinken. En ik zou er nooit in der eeuwigheid mee klaarkomen. Zo erg is dat. Zo vreselijk. O volk van God. Bedenk het wel. Ook bij het opnemen van die beker ter verlossing. Ik heb alleen een andere beker verdiend. De beker van Gods toorn. De beker van Gods gramschap. Om die te moeten drinken. Zonder hem ooit leeg te kunnen krijgen. Tot in der even eeuwigheid toe. Want dan kijk ik niet meer op een ander. Maar dan ben ik het zelf. Die door mijn zonde. Zijn kroon heb gevlochten. En zijn beker gevuld. O, die beker der verlossing opnemen. Is een belijdenis van mijn schuld. Van mijn zonde. We komen niet tot het avondmaal. Om daarmee te betuigen. Dat we in onszelf zo vroom, zo rechtvaardig zijn of wat dan ook. Maar als arme verloren zondaar, ik heb alleen de dood maar verdiend. Ik heb alleen de beker van Gods toorn en gramschap maar verdiend. Maar daarom ook aan de andere kant een belijdenis. Van die weergaloze zondaars liefde Gods in Christus. Die liefde van de Vader. Dat hij die beker van zijn toorn en gramschap aan zijn lieve zoon, hij had er maar één, aan zijn lieve zoon heeft willen schenken. Zij hebben die beker alleen verdiend. Maar dat God de Vader die beker nu aan zijn enige zoon heeft willen geven. Maar ook die liefde, die weergaloze liefde van die gezegende Christus zelf. Dat hij die beker niet afwees. Maar dat hij die lijdensbeker gevuld met Gods toorn en gramschap aanvaarde. En hem leeg heeft willen drinken tot de laatste druppel. O, hij heeft er als mens tegenop gezien. Hij wist wat het betekent. betekende die beker te moeten leveren. En dan zie je hem kruipen in het stof van Gethsemane's hof. O mijn vader. En het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar ook aan de andere kant niet mijn wil. Maar de uwe geschieden. En dan zegt u, lieve Borgert. De drinkbeker. Die mij de vader gegeven heeft. Zal ik die niet drinken. En volkomen gewillig en bereid. Aanvaardt hij die drinkbeker. Om hem leeg te drinken. Tot de laatste druppel. Ook straks in die bange uren van Gods verlating. Waar hij het uit moest kermen. Mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? En dan zegt dat formulier van het avondmaal. Opdat wij verlaters van God. Die eigenlijk voor eeuwig van hem verlaten moesten worden. Nimmer meer van God verlaten. Zouden worden. Ik kan het ook zo zeggen. Nu moest die lieve Borg, die lijdensbeker van Gods toorn en gramschap vanwege onze schuld en zonde leeg drinken. Tot de laatste druppel. Om nu voor al de zijnen die beker der verlossing te verwerven. Die beker der verlossing. Ik denk aan de tekst van vanmorgen. Die fontein die ontsloten is. Tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Die beker van dat water van het eeuwige leven. Opdat verloren zondaar daaruit zouden drinken. Hier in beginsel. En straks voor eeuwig. Tot zaligheid hun ziel. En tot eer en verheerlijking. Van de deugden van God. Drieënig wel nu. Ik zal de beker der verlossing opnemen. En hij zegt en de naam des Heren aanroepen, want dan blijft er maar één ding over. Die naam des Heren uitroepen. Die naam belijden. Als een erkentenis, nu is er niets van mij bij. Nu is het vrije gunst alleen die eeuwig hem bewoog, ja. Nu is er maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Door de welke wij moeten zalig worden. En dat dat ook de les is voor Gods kinderen persoonlijk. Om maar meer en meer met al het andere aan een eind te komen. En alleen die ene naam en die ene weg maar over te houden. Om het meer en meer te leren alleen dat bloed. Alleen die Christus, alleen die ene naam onder de hemel, tot zaligheid gegeven. En daarom, ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren uitroepen en de naam des Heren belijden, loven, prijzen vanwege die genade. Vanwege de verlossende daden van God drieënig. Tot zaligheid en verlossing. Van diepgevallen zoon. Daar een gemeente. Daar komt het ook aan het avondmaal. Daar komt het ook volgende week. Allereerst op aan. En daarom de grote vraag vanavond. Die hoofdtrekken van deze psalm 116. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Mag u van die dingen ook al heel persoonlijk in uw eigen leven iets kennen. Want daar komt het nu op aan. Daar gaat het om. Niet om een bepaald systeem, niet om een bepaald schema. Maar om die grondtrekken, dat worstelen met je schuld en met je zonde. Maar ook dat roepen, dat smeken om genade. Och, Heere, bevrijd mijn ziel. O, God, wees mij de zondaar genadig om in die weg ook te mogen kennen dat wonder van de verlossing. In die enige borg en zaligmaker en meer alle andere gronden en steunsels kwijt te raken en te verliezen. Dan moet alles van jezelf er hoe langer hoe meer aan. En hou je op de school der genade, hoe langer hoe meer maar één grond, maar één weg over. Eén naam over. Dat is die naam des Heeren. Nooit zou ik naar hem zoeken. Nooit zou ik naar hem vragen. Maar nu het wonder dat de Heer reeds van eeuwigheid gedacht heeft om naar verloren zondaren om te zien in die enige borg en zalig maken, dan wordt dat ook je lust. Dan wordt het je begeerte, of je nu 80 bent of 18, om die Heer te dienen en om je leven in zijn dienst te besteden. Ik denk aan dat 9e vers. Dat ik pas voorbereiding mee gepreekt in Scheveningen. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. O, wil die dichter zeggen nu. Nu lag ik als op de rand van de dood. En nu heeft de Heer me nog genade tijd gegeven. Ik mag nog zijn in het land der levenden. Hij heeft me nog weer opgericht, wel nu. Nu heeft hij maar één lust, maar één begeerte meer. Zolang ik nog leven mag. Zolang ik nog wezen mag hier in de landen der levenden. Wandelen voor zijn aangezicht. De Heere dienen. Mijn leven in zijn dienst besteden. De Heere geeft ons het leven. En hij laat ons het leven nog. Waarom? Ja, waarom, oude jongens en meisjes? Waarom mag u er nog zijn vanavond? Jongens en meisjes, wat is de zin eigenlijk van jullie leven? Wel, nu de Heer geeft ons het leven. En hij laat ons het leven nog. En misschien ben je maar eens ziek geweest en ook weer opgericht. Waarom? Om hem te dienen. Om je leven in zijn dienst te besteden. En dat had nu die dichter in die weg van de ontdekking geleerd. Dat was zijn lust. Dat was zijn begeerte. En om nu die beker der verlossingen op te nemen. En de naam des Heeren aan te roepen. Als u van die grond trekken in uw eigen leven iets kennen mag. Dan is er volgende week ook voor u een plaats. Aan die heilige dis des verbonds. Dan mag u dat volgende week ook aan het avondmaal doen. Wat zeg ik? Dan mag u dat. Dan zegt de Heer zelf. En dat is zijn liefdebevel. Doe dat tot mijn gedachtenis. De beker der verlossingen opneem. En de naam des Heeren uitroepen. Nee. Als u van die dingen nog een vreemde bent. Als u die grondtrekken in uw eigen leven nog niet kent. Dan is er zo voor u aan die dis des verbonds. Nog geen plaats. Want dat avondmaal heeft die gezegende koning ingesteld voor zijn kerk. Voor zijn volk. Voor die ware geloven. Voor diegene die van dat nieuwe leven der genade. En al het andere is tekort. Voor de eeuwigheid en ook voor de avondmaal. Die van die grond trekken ook van deze psalm. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En ik laat de trap en de maten graag rusten. Laat de meetlat maar thuis volgende week. En laat de weegschaal maar staan. Maar is het waar? Is het echt? Wie daar persoonlijk iets van mogen kennen. En dan niet naar een ander zien. Maar heel persoonlijk, die dichter mocht zeggen, ik, dat is heel persoonlijk, onder vier ogen, tussen God en uw ziel. O, als u dat nog niet kent, nee, dan kunt u zo niet aan het avondmaal. Maar daar ben ik niet klaar mee. Want hoe moet dat dan verder? Dan zeg u misschien, ik was ook helemaal niet van plan om avondmaal te vieren. Nee, maar dan. Het gaat naar de eeuwigheid toe. Het avondmaal is maar geen instelling van mensen. Het is een instelling van Christus. En als dan straks een sterven moet worden. Misschien duurt het nog lang. Maar als u dan nu nog voor de avondmaal zondag eens opgeroepen werd. Als u in de voorbereidingsweek sterven moest. Hoe is het dan? Nee, niet om u aan het avondmaal te drijven. Want dat moet waar zijn. Maar God geven om u op de knieën te brengen. O God, zo kan ik niet verder. Want ik ben nog niet bereid, Heere. Wil u mezelf maar voor en toe bereiden. En u die er misschien mee topt en mee worstelt. U die het er moeilijk mee hebt. En die misschien al schrikt als u het hoort. Volgende week voorbereiding over 14 dagen avondmaal. Hoe moet dat nu? Ach, in uzelf is geen grond, dat is waar. U zoekt het nog zo graag in uzelf. Maar om u van alles af te mogen zien, dat geve God. Dat hij er zo zelf in mee mocht komen om u uit te drijven. Naar die troon van zijn genade. Om het bij hem te zoeken. Om het van de hemel af te smeken. En wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. O, leg u neer aan zijn gezegende voeten. En vraag hem om licht. Vraag hem om helderheid. Ook diegenen die mogelijk vroeger avondmaal gevierd hebben. Maar het is nu zo donker. Het kan soms zo koud zijn. Het kan soms zo ver weg zijn. En ook gevoelig wordt dat leef naar genade. Niet altijd even sterk ervaren. Maar de koning zegt. Alle dingen. Zijn u gereed? Doe dat tot mijn gedachtenis. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Als u op uzelf ziet. Dan kan het nooit. Dan kan het voor het diepst ingeleide kind van God nog niet. Maar nu te mogen zien. Op die enige volkomen borg en zalig maken. Dan blijft er toch maar één ding over. Ik. Zal de beker der verlossingen opnemen. En de naam des Heeren aanroepen. O, wat is mijn schuld en zonde erg. Nu was er geen verlossing mogelijk. Zo erg is mijn zonde en schuld. Dan dat die dierbare borg zijn lichaam moest laten verbreken. En zijn bloed moest laten vergieten. Het kan niet erg. Maar o, wat is die liefde groot. Dat die gezegende borg ook dat ervoor over had. Om die beker van Gods dood en gramschap leeg te drinken. Om voor verloren zondaren de kelk des heils te verwerven. Waarvan ze hier mogen drinken. In de woestijn van het leven. Waarvan ze straks eeuwig mogen drinken. En die beker. Volk van God. Het zijn hier vaak maar uurtjes van korte duurtjes. Zo genoten, zo weer toegesloten. Maar die beker der verlossing. Die raakt nooit leeg. En eeuwig volmaakt. Zullen al Gods kinderen. Aan het avondmaal daarboven straks mogen doen. Zonder enige zonde of gebrek. Wat ze hier wel eens zouden willen. Omdat die lieve God het zo waard is. Maar wat ze hier maar niet kunnen zoals het zou moeten. De naam des Heren aanroepen. De Heren loven en prijzen. Want wat zal ik met Gods gunst erover aan. Die trouwe Heren voor zijn genade vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. En roepen hem met blijde erkentenis aan. Amen.